Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast. Nou, vandaag hebben we echt een topavond, want we hebben gewoon twee podcasts achter elkaar en twee met hele leuke gasten. Dus we krijgen er ook nog energie van en misschien leren we ook nog wat. Vanavond is Anneke Hallebeek bij ons te gast. En Anneke is van Voedingsadvies Paard en dan kan ze dadelijk zelf vast nog beter toelichten dan dat wij het kunnen. Maar we gaan het dus over voedingsfabels hebben. Want we hadden het er net over, Mee en ik. En we krijgen echt in onze inbox op Instagram veel vragen. En die gaan we vandaag ook behandelen. Want er zijn toch wel veel dingen die wel algemeen aangenomen worden, maar niet waar zijn. Dus daar hebben we Anneke voor uitgenodigd, want die is daar specialist in.
Ja, welkom Anneke.
Dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk.
Kun je misschien voor onze luisteraars even kort vertellen wie je bent?
Ja, ik ben ook als dierenarts afgestudeerd net als jullie. Ik heb een beetje een ander pad gevolgd daarna. Ik ben gespecialiseerd in diervoeding, met name in paarden. Ik heb een tijd op de faculteit diergeneeskunde gewerkt. En daarna ben ik met mijn eigen voedingsadviesbureau begonnen. Dus ik hou me puur en alleen bezig met het adviseren. Zowel voor paardeneigenaren, maar wat ik ook heel veel doe is eigenlijk... dierenartsen ook adviseren, maar ook wat instrueren hoe ze zelf ook wat meer met voeding bij de paarden gezondheidszorg kunnen doen. Dus ik heb wat meerdere takken wat dat betreft. Maar het heeft eigenlijk allemaal met paardenvoeding te maken.
Nou, interessant. En daar, dus we hebben ook allebei, jij hebt al meer modules gevolgd dan ik volgens mij, Iris. Ik heb de tweede op de planning staan binnenkort, dus daarvan kennen we je ook.
Ja.
Maar we hebben dus ontzettend veel vragen binnengekregen, ook aan de hand van onze Insta-story.
Ja, niet zo mooi, er zijn heel veel onduidelijk.
Ja, nou ja, maar goed, dan hopen we die allemaal te kunnen tackelen, of in ieder geval een heel aantal. De eerste vraag, die weet jij, Iris, want ik weet nou even niet meer wat de eerste vraag zou zijn.
Ik zei nog zo, en mee, zet er een eentje bij.
Ja,
ik heb hem hoor. Heel veel paarden krijgen natuurlijk alleen maar hooi of alleen maar gras of hooi en gras. Ja. En de vraag die gesteld is dat voldoende? Of moet er toch iets bij? Moet er brok bij? Moet er iets anders bij? Daar kun jij vast uitsluitsel in geven.
Ik denk dat hooi of gras is eigenlijk prima. Is een paard natuurlijk helemaal op gebouwd met zijn verteringsstelsel. Er zit zeker als je gras geeft meer dan genoeg energie en eiwit in. Maar in hooi zit dat meestal ook meer dan genoeg in. Daar kan je ook zelfs wel het een en ander mee sporten, om het zo maar te zeggen. Het enige waar je op moet letten is dat qua mineralen en ook vitamine, zeker in de winter, is dat niet helemaal volledig. Dus je hebt niet zozeer echt een krachtvoer nodig. Maar als je met hooi en gras aan de gang gaat, dan moet er altijd wel een mineralen-vitamine supplementje bij. Soms heeft een paard wel krachtvoer nodig hoor, maar in principe voor de meeste paarden, laat ik het zomaar zeggen, zal gelden dat ze met hooi of gras goed uit de voet kunnen. Sterker nog, als ze alleen maar gras eten, dan kan het nog wel snel te veel worden ook. Dus daar kan je al een heleboel mee doen.
Oké, en als je dan dus zo'n aanvulling geeft, die worden natuurlijk ook vaak balancers worden er dan bijgevoerd. De vraag kwam binnen een aantal keer. Moet je die dan afwisselen of mag je jarenlang dezelfde geven?
Ja, je moet even bedenken wat je precies aan het voeren bent. Je noemt het een balancer. Er zijn eigenlijk wat verschillende termen voor. Officieel is eigenlijk een balancer een product waar niet zozeer veel energie in zit, maar wel eiwit en mineralen en vitamine. Terwijl je hebt ook een mineralen vitamine supplement en daar zit zowel weinig energie als weinig eiwit in. Waar het om gaat is dat je een rantsoen geeft wat voldoet aan de eisen van het paard. En daarbij moet je realiseren dat dat hooi dan een belangrijke basis is, of de wei wat je geeft. Maar dat is natuurlijk niet altijd constant. Daarbij is ook het paard niet altijd constant. Dus om gedachteloos altijd alles bij hetzelfde te houden, dat kan misschien wel eens verkeerd uitpakken. Het hooi kan anders worden. En het paard kan anders worden. Want hij wordt ouder, of je gaat meer trainen. Misschien is het alleen maar die drachtig wordt. Dus die voereisen veranderen ook. Dus het is denk ik verstandig om het regelmatig te controleren. Of tenminste eventjes na te laten kijken. En als je het hebt over hooi, dan zit er natuurlijk zoveel variatie in. Wat je allemaal... elke batch, elke partij is weer anders. Dus wat ik net zei, als je het hebt over of een balancer of een mineralen vitamine supplement. Het hooi kan soms arm zijn in eiwit bijvoorbeeld. En misschien moet je dan nog wat bijvoeren. Dus het is wel slim om het af en toe even te laten controleren. Dan kan het zijn dat het altijd hetzelfde blijft. Maar dan heb je het in ieder geval wel gecheckt.
Ja, oké.
Okay. Ja, ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten inderdaad. En mijn doel is ook om het voedingsadvies of de voedings... consult, wat mensen geven of wat dierartsen kunnen geven, zo basis te laten worden dat mensen dat net zo doen als dat ze elk jaar hun zadel laten checken. Dat ze ook even de voeding van hun paard laten bekijken of ze nog op de goede weg zitten. Ik denk dat we daar gewoon heen moeten.
Ja. Want, nou, dat probeer ik inderdaad ook wel, wat ik zei, hè, ik geef inderdaad ook wel die dierenartsen instructie daarover. Het zou mooi zijn als het inderdaad ook bij de dierenarts wat meer in het standaard werk komt. Maar dan zou het ook zo moeten zijn dat een dierenarts niet alleen op afroep komt als een paard ziek is, maar dat het misschien ook iets vaker tussendoor is. Want anders dan mis je natuurlijk een heel groot gedeelte als je maar één keer per jaar alleen voor de enting bijvoorbeeld langskomt.
Ja, ik denk dat het gewoon in het preventieve pakket erbij moet inderdaad.
Ja.
Jaarlijks laten checken. En er wordt natuurlijk nog veel te weinig gedaan. Want
Dat
wordt bijna niet, denk ik. Jammer genoeg. Maar mijn klanten probeer ik op te voeden en mee ook.
Ja. Die stuur ik naar jou.
Oh, die stuur je naar mij. Of naar Anneke, dat kan ook natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
Dan zien we, ik wist eigenlijk helemaal niet eens wat het was, het mineralenbuffet. Maar ik een jaar op Instagram zit nu, kom ik toch wel dingen tegen dat ik denk, jongens, wat doen ze daar nou? Met allemaal emmers, met van allerlei dingetjes erin. Diatomeeraarde en ik lees van alles. Ja. Weet jij daar meer over, Anneke? Is een mineralenbuffet, wat is het? En... is het goed voor paarden?
Nou, het is wel een beetje een nieuw fenomeen. Ik kende het voor een tijdje geleden ook helemaal niet. Ik weet ook niet zo helemaal goed wat nou de reden is waarom mensen hier ooit aan begonnen zijn. Ik denk dat men wel weet dat bijvoorbeeld ruwvoer niet helemaal compleet is. Hè, dus dat je daar wel wat moet aanvullen. En dat ze dan misschien denken dat, omdat met, ja, misschien denken ze dat paarden in de natuur het allemaal zelf voor elkaar krijgen, terwijl ik me afvraag of dat altijd wel voor elkaar is. En wat ik me ook afvraag, en waar ik ook wel van weet dat daar wetenschappelijk in ieder geval wel het een en ander aan gedaan is, maar niet zoveel, laat ik het anders zeggen. Men vermoedt met een mineralenbuffet dat een paard zelf in de gaten heeft wat voor mineralen die nodig heeft. Dus dat die weet, oké, ik heb nu zin in die aarde, want er zit koper in en ik doe nu Celtische zout, want ik heb dat soort zout nodig. Terwijl eigenlijk, wat wel bekend is dat paarden eigenlijk op basis van smaak hun keuze maken. Dus wat zij lekker vinden. En dan kan het best wel zijn dat die smaak verandert naarmate er misschien ergens behoefte aan is. Maar daar is nog absoluut geen bewijs voor. Het enige eigenlijk is dat zout blijkbaar wel door een paard wordt gedetecteerd, wordt opgenomen. Misschien ook omdat hij dat gewoon lekker vindt. Dus die gewone liksteen, daar kunnen we wat mee. Hè, elk rantsoen van een paard, zeker een paard die werkt, die heeft daar tekort aan zout. Dus dat heeft hij wel nodig. Maar ik denk dat de andere mineralen en sporenelementen, ook als je die in een liksteen zal toevoegen, dat het helemaal niet zeker is hoeveel het paard er van binnen krijgt. Dus laat ik het zo zeggen, een mineralenbuffet, als je dat wil geven, ik heb er ook verder weinig bezwaren tegen, mits je er maar zeker van bent dat het paard in ieder geval water heeft. Hè? Zeker als je het allerlei zouten gaat geven. Het paard moet gewoon kunnen drinken. En dat ook goed in de gaten houdt. Want als hij heel veel gaat drinken en plassen, dan gaat er iets verkeerd. En dan gaat hij heel veel van die mineralen opeten, wat misschien niet goed voor hem is. En je moet er ook wel echt wel een beetje opletten wat er allemaal precies in zit. En de meeste mineralen hebben wel redelijke brede veiligheidsmarge. Maar selenium bijvoorbeeld, daar wil je niet te veel van binnenkrijgen. Dus daar zou ik dan wel weer een beetje voorzichtig mee zijn.
Oké, ja.
Ja, dan kan het zelfs de gevaarlijke richting ingaan, inderdaad.
Ja, dan moet je misschien wel gekke dingen doen. Maar ja, ik weet niet zo goed wat mensen er precies allemaal in stoppen. Weet je, als het alleen maar verschillende likstenen zijn, dan kan het niet zo heel veel kwaad.
Nee.
Als je dingen gaat lekker maken op een of andere manier, en een paard gaat hij dan misschien zelfs uit verveling veel meer van opnemen dan dat hij normaal zou doen, dan vraag ik me af of dat wel zo gezond is.
Ja. Ja, nou, en wat je aanstipte, hè, dat het idee dat paarden zelf weten waar ze wat ze nodig hebben, ja, dat helemaal niet vaststaat. Dat zo...
Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik snap wel dat in de natuur het paard het rondscharrelt en van alles bij elkaar zoekt. En dan, dan is het ook nog maar de vraag of dat helemaal goed is. Ja. De situatie is nu nou eenmaal zo dat het is niet meer natuurlijk.
Nee.
De situatie is niet meer natuurlijk. En wij zijn verantwoordelijk voor wat het paard binnenkrijgt. Dus ik denk dat we ons daar ook aan moeten houden. Dat wij moeten proberen om dat zo goed mogelijk te doen.
Ja. En nu zei je net selenium. En we kregen ook een aantal vragen over mineralen. En in welke vorm dan? Want ja, anorganisch of organisch gebonden mineralen. Is er duidelijk een voorkeur voor een van de twee? En wat zijn het eigenlijk? Wat wil het zeggen, anorganisch of organisch?
Ja, wat wil het zeggen? Organisch wil zeggen dat de mineralen zijn gebonden aan bijvoorbeeld aminozuren of een eiwit. Zodat het, dat is een wat natuurlijkere vorm. In de anorganische vorm is het gebonden aan een sulfaat of een oxide. Dus dat is wat meer in elkaar gezet. Het is misschien jammer, maar daar is ook weer niet helemaal duidelijk of het een al veel beter is dan het ander. Je zou denken organisch, dat klinkt goed, dus dat zal misschien wel beter zijn. Het is prima om het organisch te doen, maar het is denk ik geen must om het organisch te doen. En het is ook heel lastig om met onderzoek daar precies uit te maken wat er gebeurt. Want je moet weten waar het mineraal dan uiteindelijk blijft in het lichaam en of het goed wordt opgenomen vanuit de darmen het lichaam in. Er zijn meer factoren van belang dan alleen maar de vorm van het mineraal, hoe dat uiteindelijk wordt opgenomen en verwerkt. In de maag en met het maagzuur gebeurt er dan natuurlijk iets, maar ook de andere componenten in het rantsoen, de vezels, de hoeveelheid vezels, de soort vezels, de andere mineralen die in zitten, hebben allemaal invloed op wat er met die hele verwerking en opname gebeurt. Dus het is helemaal niet 1, 2, 3 duidelijk om te zeggen of het een beter is dan het ander. Soms, stel nou dat er bijvoorbeeld een bewijs is dat het beter wordt opgenomen, dan zou het als voordeel hebben dat je misschien het dier wat minder hoeft te voeren om toch genoeg binnen te krijgen. Dus het voordeel wat ik me er bij kan voorstellen, en dat ligt misschien niet zozeer bij de paardenhouderij als misschien wel bij andere dierhouderij, is dat je wat minder uitscheiding van mineralen of zeg maar zware metalen in de mest hebt.
Ja.
En dat zou een voordeel kunnen zijn. Dus dat is meer een milieuvoordeel dan dat het per se een gezondheidsvoordeel is. Want er is nog veel te weinig over te zeggen dat als het beter wordt opgenomen, in hoeverre je dan de dosering of de behoefte daarop gaat aanpassen.
Oké. Nou ja, dan, dat is ook gewoon een duidelijk antwoord, dat het gewoon eigenlijk nog niet voldoende bekend is.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. En we hebben nog wel een mooi onderwerp. Want daar zie ik ook heel veel over voorbij komen. En daar worden ook klanten van mij echt heel erg door afgeschrikt. Want ik zie veel hoestende paarden. En die zet ik heel graag op de voordroog. Dus uit het plastic, omdat het echt een stuk beter gaat.
Ja.
Maar ik zie ook heel veel voorbij komen online. Dat mensen echt zeggen, nou, voordroog mag je absoluut niet aan een paard voeren. Want dat is echt heel ongezond. Die mening deel ik niet, maar ik ben heel benieuwd wat jouw mening daarover is.
Ja, daar heb je altijd wel echt discussie over. Een beetje kampen ook over dat sommige dingen echt niet kunnen. En dat komt denk ik een beetje omdat mensen dingen vrij zwart-wit zien. Nou, de wereld is niet zwart-wit, de wereld is een beetje grijs en dat geldt hier ook voor. Als je het zwart-wit gaat zien, dan is er wat voor te zeggen dat met name zure kuil, en dan heb ik het even over koeienkuil, dat niet het beste voer is om aan paarden te voeren.
Nee.
Ja.
Dat is zuur, dat is gemaakt van meestal jong, vrij rijk gras. Dus dat geeft ook al een bepaalde verandering in de verwerking in de darmen en effect op de darmflora. En ook dat zuur is denk ik voor die paarden niet zo geschikt. Maar heel veel van de voordrogen, zou ik het zomaar noemen, die we voor paarden gebruiken, die zijn van een hele andere kwaliteit. Dat is veel minder zuur. En dat zuur dat wordt gemaakt door de melkzuurbacteriën. En melkzuurbacteriën komen normaal gesproken voor op het gras. En een manier om zeg maar, kuilvoer voor koeien te maken is om die melkzuurbacteriën het voordeel te geven en ze te laten vermeerderen, zodat dat melkzuur geproduceerd wordt. En dat conserveert dat ruwvoer. Want het moet geconserveerd worden om het houdbaar te maken. Voordroog wat voor paarden wordt gemaakt, het wordt veel minder. Of dat wordt veel meer gedroogd, dus dat is minder nat. En dan hebben die melkzuurbacteriën helemaal niet meer zoveel kans om te kunnen groeien. En dat zie je ook, hè? Als je analyses laat maken van het product, dan wordt ook vaak de zuurtegraad meegenomen. En de zuurtegraad bij die voordroogproducten die voor paarden worden gebruikt, die zijn helemaal niet zo zuur als die voor koeien. Dat scheelt een groot gedeelte. En dan is het een heel ander product. Dan heb je misschien bijna hooi wat je in plastic hebt ingepakt.
Ja.
Het enige probleem en het enige risico wat je daar wel weer mee kan krijgen, is dat je je kan afvragen, hoe goed is dit product nou eigenlijk geconserveerd? Want als je hooi hebt, dan is de conserveringsmethode droging. Dus als het maar droog genoeg is, is al het water eruit, kunnen er geen bacteriën meer groeien en is het veilig. Maar als je het een beetje nat laat en het toch inpakt, maar het niet zo nat laat dat het erg hard gaat verzuren, dan hoop je maar dat de droging dus voldoende is om dat product houdbaar te maken. En dat is denk ik een van de dingen ook waarom dat ingepakte voer soms ook een slechte naam heeft. Er kan wel wat schimmelgroei in voorkomen.
Ja. Maar dus de, want dat is vaak wat ik dan te horen krijg, die dysbiose in de darmen door de melkzuurbacteriën. Daar hoef je dus bij voordroog, dus voor paarden geschikte voordroog.
Nee.
Dat is dus niet zo.
Nee, daar zitten gewoon, zitten er weinig melkzuurbacteriën in. B, de vraag is, wat gebeurt er met die melkzuurbacteriën als je die opeet?
Ja.
Dat paard heeft een maag met een nog veel lagere pH, dus dat is nog veel zuurder dan dat melkzuur in de melkzuurbacteriën. Dus waarschijnlijk gaan die daar al kapot of dood. Dan heb je nog een heel darmsysteem waar dat doorheen moet. En daarbij is die darmflora zo mega groot en divers, dat het aandeel wat daar binnenkomt waarschijnlijk helemaal geen verandering teweeg kan brengen.
Nee.
Dus zolang het niet een hele zure kuilvoer is wat je voor koeien maakt, zou ik daar niet bang voor zijn.
Nou, top. Ik ben blij met dat antwoord.
Ja.
Ik ook, want dan blijf ik het gewoon lekker voeren aan mijn neus. Dat is een
verhaal. En dat komt omdat melkzuurbacteriën kunnen natuurlijk wel schadelijk zijn.
Ja.
Weet je, als melkzuurbacteriën in de darmen, want daar leven ze namelijk ook, er leven overal melkzuurbacteriën. Als melkzuurbacteriën in de darmen om wat voor reden dan ook de kans krijgen om daar te gaan groeien, dan krijg je wel problemen. Ja. Dus het een wordt een beetje met het ander gekoppeld, terwijl het twee verschillende oorsprongen van die melkzuurbacteriën zijn. Dat maakt het denk ik dat daar wat misverstanden door ontstaan.
Ja, en ik denk ook dat er regelmatig nog wel koeienkuil aan paarden gevoerd wordt. Wat dan absoluut niet de bedoeling is en wat ik ook absoluut niet wil.
Als dat gebeurt, dan is het inderdaad wel goed als ze dit horen, dat ze daarmee moeten ophouden.
Ja, nou precies.
Ja, want het is gewoon een stuk natter en een stuk zuurder. Ja. En dat is wat je niet...
En het is gewoon een stuk rijker. Dus eigenlijk begrijp ik het ook niet zo goed. Want als je dat voert aan die paarden, dan worden ze daar veel makkelijker veel te dik van. Stel dat dat in die darmen allemaal prima gaat. Want dat is het natuurlijk altijd. Hè. We kunnen zeggen dat wij het niet goed vinden. Maar de praktijk, ze laat altijd zien dat er zoveel uitzonderingen zijn die het tegendeel bewijzen. Dat dan moeten we wel weer voor goede huis komen om dat weer recht te praten. Maar als je dan zo'n soort rijk voer geeft, dan moeten die paarden daar of veel te dik van worden. Of mensen gaan dat voorkomen door daar weer veel minder van te voeren. En krijgen die paarden dus uiteindelijk weer veel te weinig ruwvoer binnen.
Ja.
Dus het is goed als je daar naar kijkt, als je daar inderdaad langskomt en even goed gaat kijken hoeveel ze voeren. Of je daar een beetje een richtlijn in kan geven. Ja.
En nou is er nog zo één die ik heel vaak voorbij zie komen. Het voeren van bietenpulp. Ja. Is dat slecht voor je paard? En hoe zit dat dan dus met de vertering van die vezels door melkzuurbacteriën en dan alle daarmee veronderstelde nadelen, samenhangende nadelen?
Ja, nou daar zitten denk ik niet zoveel nadelen aan. Alles wel weer een beetje in hoeveel je voert. Met bietenpulp wordt vaak gedacht of gevreesd dat dat suikerrijk is, omdat het uiteindelijk van suikerbieten gemaakt wordt. Maar goed, van bietenpulp is de restant van de suikerproductie. Dus de suiker is eruit gehaald. Wat je over hebt zijn de vezels van die bietenpulp. En die vezels die bevatten verschillende structuren. En een daarvan is pectine. Wat ook een vezel is die vrij goed en gemakkelijk en relatief snel in die darmen wordt afgebroken. Oftewel gefermenteerd. Het kan zijn dat sommige melkzuurbacteriën daar ook op gaan groeien. Maar let op, de darm zit eigenlijk wat dat betreft weer heel goed in elkaar. Het melkzuur wat dan gevormd wordt, is weer voedsel voor andere bacteriën die in die darm leven. Dus uiteindelijk zorgt het ervoor dat de hele darmflora weer stijgt in hoeveelheid en ook in diversiteit. En dat is juist hetgene wat je wil. Je bent een darmflora met die zeg maar goed gevuld is, waar veel darmbacteriën in zitten. Natuurlijk in de gunstige soort, maar daar creëer je met die vezels wel. En ook met een grote diversiteit. Want als de diversiteit groot is, dan is het ook heel erg stabiel. En raakt het niet zo snel uit balans als er bijvoorbeeld een keer iets verkeerds gevoerd wordt. Dus bietenpulp, ik geef dat vaak als advies mee. Juist als paarden een beetje een slechte... slecht verteerde mest hebben bijvoorbeeld. Beide kanten op. Hoor. Als ze een beetje te harde mest hebben, kan het een bijdrage leveren. Maar ook als die mest wat waterig en vochtig is, dan kan bietenpulp ook wel een bijdrage leveren. Maar je moet natuurlijk wel kijken van, oké, hoeveel voer je ervan? Eén heel belangrijk ding. Altijd ruim weken in water. Hè? 5 keer zoveel water dan bietenpulp en laten staan dat het helemaal geweekt is. Dan heb je een bepaalde massa over, wat natuurlijk heel vochtig is. Dus de hoeveelheid uiteindelijk bietenpulp die je voert, is niet heel erg groot. Ik denk als je 100, 200, 300 gram bietenpulp wil voeren aan een paard, dat is al best veel.
Ja, ja, ik vind het ook echt een fijn product inderdaad, voor verkeerde mest. Dus dan helpt het echt. En ik hoorde je net zeggen, en ik weet het natuurlijk wel, maar mijn luisteraars die vroeg het ook, of je bietenpulp aan hoeveelvangen paarden mag geven. Want mensen denken inderdaad dat er heel veel suiker in zit.
Ja, nou ja, dat bedoel ik inderdaad. Dat is inderdaad, dat suikergehalte is laag. Je kan zelfs ook nog bietenpulp kopen die nog lager is in suikergehalte. En meestal zit in bietenpulp 7, 8, 9% suiker in, dus dat is niet zoveel, maar ze kunnen het nog verder extraheren en er zit er maar 5% suiker in. Nou, als je dat wilt, dan kan je dat gebruiken. Maar nogmaals, het is met name de vezels die het hem doen. En dat kan dus in principe ook geschikt zijn voor paarden met hoekbevangenheid, als ze dat nodig hebben. Hè, dan moet er wel weer een reden zijn om dit aan het rantsoen toe te voegen.
Ja, het zijn dan inderdaad vooral die oudjes die niet
dik zijn. Nou ja, precies. Dan is dat een redelijk vezelverstrekker. Hè? Dan kunnen ze wat minder hard ruwvoer eten en dan kan je dit er een beetje naar doen. Ja. Ja.
En dan nog over de hoefbevangenheid. Mag je een hoefbevangen paard een appeltje of een wortel geven? Want Ja, het wordt natuurlijk...
Suiker in, zeker.
Sorry?
Er zit zeker ook veel suiker in.
Nou ja, dat is...
Dat wordt wel gedacht, hè?
Dat is wat er wordt gezegd en gedacht, ja.
Ja, zowel in wortel als in suiker. Ja, dat is ook wel weer inderdaad een beetje een mythe. Of het hangt er ook maar een beetje vanaf hoe je daarnaar kijkt... naar hoe je dat suikergehalte beoordeelt. Maar in principe gaat het natuurlijk om wat er in die hele appel of hele wortel zit. En ook daar moet je maar weer denken dat het een product is... waar eigenlijk heel veel water in zit... Zowel in een appel als in een wortel is het meer dan 80%, 85% water. Wat er geen water is dan weer een groot gedeelte vezels. Nou, en wat je dan nog over hebt, daar kan inderdaad, en er zit inderdaad ook wel wat suiker in. Maar het is nog maar heel, A, het is heel erg weinig. En B, je voert misschien een wortel of een appel of twee wortels of twee appels. Dus in totaliteit is dat nog maar heel erg weinig. Het kan zelfs zo zijn dat wat je voert in je hooi, dat veel meer suiker bevat. Want dat is natuurlijk heel variabel. En dat is ook een beetje het risico dat mensen onbewust, en het is natuurlijk heel vaak zo, eigenlijk altijd onbewust, iets voeren wat uiteindelijk toch niet geschikt is voor het paard. Terwijl als je daar wat achteraan gaat, en zeker met hooi, als je daar een soort... Hè, zo, je hebt tegenwoordig van die korte analyses die je kan laten doen, dat je alleen de energie eigenlijk in suiker kan laten bepalen, kan je het weten. Ja. En ik denk dat daar heel veel ellende mee voorkomen kan worden.
Zeker.
En zeker dat, hè, dat hooi, dat kan soms zo suikerrijk zijn, nou, dan kan je wel een paar appels of wortels voor geven, voor je daar in de buurt komt.
Ja, nee, precies. Helder, ja.
Ja, want wat vind je dan te hoog aan suiker in hooi, zeg maar, voor gevoelige paarden, bijvoorbeeld hoefbevangen paarden?
Ja, voor paarden die hoefbevangen zijn, en eigenlijk heb je het dus over paarden die, insulineresistent of insulinegevoeligheid hebben, of suikergevoeligheid hebben. Nou, dan gaan we dit uitdrukken in het droge stofgedeelte, want zo doen we dat in ruwvoer. En ook, dat zie je dan ook op je analyse wel staan. Dan mag dat liever niet meer zijn dan 100 gram suiker per kilogram droge stof. Eventueel wel naar 110 of 115. Maar voor een paard wat insulineresistentie heeft, wil je het in principe zo laag mogelijk hebben. En dan wil je dus onder die 100 uitkomen. Nou, dat zijn heel veel hooisoorten zijn dat wel. Maar ik zie regelmatig, en dat zullen jullie misschien ook wel zien, analyses die iets anders uitwijzen. Ja. Waarbij je dan ook nog wel eens het probleem hebt dat er veel suiker in zit, maar weinig eiwit bijvoorbeeld. En het zijn vaak ruwvoersoorten of hooisoorten die van gebieden komen, natuurgebieden of langdurig onbemeste weilanden. Dus dat gras heeft gewoon eigenlijk wat tekorten gehad. En dat zie je dan in een laag eiwitgehalte terug. En gras maakt nou eenmaal suiker aan vanuit zonlicht. Hartstikke handig. Maar als je dat suiker niet kan verwerken, dan stijgt dat gehalte. En dan heb je ruwvoersoorten die niet zo geschikt zijn voor paarden. Terwijl paardeneigenaren denken dat ze met natuurhooi dan heel goed bezig zijn. En dat kan wel. Ik bedoel, dat kan prima met een gevarieerde grassamenstelling en eventueel wat kruiden die erin zitten. Maar let op dat je ook even hieraan kijkt.
Ja, nou eigenlijk is het gewoon meten. Gewoon analyse ook laten doen, zodat je weet wat je... Ja. Wat je voert, ja.
Ja, dat is eigenlijk wel het beste. En ik snap dat het soms lastig is als je veel verschillende kwaliteiten hooi koopt. Maar ook dat is dan wel weer een beetje een les. Zorg dat je niet altijd een andere partij koopt. Ja,
ja precies. Ja. En als we in het ruwvoer verhaaltje nu toch zitten. Er wordt nu ook, we zien natuurlijk heel veel... Iets wat te zware paarden. Is het nog wel eens een discussie?
Je bedoelt moddervet?
Ja, zo mag je het ook. Zo mag je het ook zeggen.
Een tikkeltje aan de dikke kant, zeggen we dan.
Tikkeltje zwaar, ja. Hoe lang kan een paard eigenlijk zonder ruwvoer?
Ook een hele goede vraag. En dat is ook echt weer een vraag wat tot grote discussies leidt.
Ja, daarom stellen we hem aan jou.
Ik begin het een beetje te begrijpen hier eigenlijk.
Ja, precies.
Kijk, we willen natuurlijk het liefst dat het paard zijn gewone gedrag kan uitvoeren. En het gewone gedrag van een paard is dat hij al lopende en grazende door het leven gaat. Dat, of we denken dat die dat het liefst doen. En dan nog het liefst ook met soortgenoten. Ik denk dat dat er ook bij hoort.
Zeker. Ja.
Goed, dat kan niet altijd allemaal. En wat we ons denk ik goed moeten realiseren is dat waar paarden zijn, nou ja, ontwikkeld, ontstaan, gegroeid, noem maar op. Dat zijn andere gebieden dan Nederland. En Nederland heeft een vrij rijke bodem en hier groeit vrij rijk voedsel. Dus laten wij paarden hier de hele dag alles maar opeten wat hij tegenkomt, dan wordt hij inderdaad vrij snel moddervet. De reden waarom er zoveel discussie over is, is dat we ook weten dat omdat het paard zo is ontwikkeld, heeft hij ook een specifiek verteringssysteem, waarbij dat verteringssysteem er eigenlijk ook op gemaakt is om in ieder geval vrij regelmatig voedsel binnen te krijgen. En het verteringssysteem is zodanig gemaakt dat bijvoorbeeld de maag altijd maagzuur produceert. En dat is anders bij ons begint het pas als wij gaan eten. Maar bij een paard is dat min of meer continu. Daar zit ook wel variatie in, hoor. Er zijn ook tijden van de dag dat er wat minder maagzuur wordt geproduceerd. En onder invloed van voeding kan die maagzuurproductie weer stijgen of dalen. Maar goed, in principe staat dat altijd aan. Speeksel, wat gemaakt wordt tijdens het kauwen, is daar een buffer voor. Dus het is inderdaad logisch om te denken, omdat het paard altijd maagzuur maakt, moet het paard ook altijd kauwen om speeksel te maken, om dat maagzuur te bufferen. Dus daar zit een hele logische gedachtegang achter. Maar ik denk dat we toch moeten kijken naar ook de gezondheid van het paard verder. En dat we het zo goed mogelijk moeten afstemmen op wat het specifieke paard kan hebben qua ruwvoer. En dan moet je dus gaan kijken naar, oké, hij kan misschien niet altijd ruwvoer eten, dus we moeten daar ergens een grens op stellen. Hoe lang kan hij dan zonder ruwvoer staan? Nou, daar is met onderzoek naar gekeken. En die houden daarbij aan dat na 6 uur vasten, dat er dan bepaalde, ja, zeg maar, beschadigingen op het slijmvlies te zien zijn. Het zijn nog niet echt maagzweren, maar er zijn wel wat beschadigingen. Wat misschien het gevolg is van te veel maagzuurinwerking. Dus die 6 uur is zeker een grens die je kan aanhouden. Sommige mensen maken dat dan alweer korter. Die gaan naar 4 of die gaan naar 2 uur. Ja, ik denk dat je met die 6 uur best wel goed uit de weg kan. En wat je denk ik goed ook moet bedenken is dat maagzweren ontstaan niet alleen doordat het paard niet kan kauwen, maar ook als een paard stress heeft. En ik denk dat dat een belangrijke factor is die niet altijd erbij hoeft te zitten, maar die er wel heel vaak bij zit. En dus wat ik zei, het paard wil het liefst al grazende en lopende en met name met soortgenoten door het leven gaan. Je moet die andere dingen ook niet uit het oog verliezen. Dus als je zorgt dat paard een, min of meer, wat dat betreft een goed leven heeft, dan kan je best wel dat ruwvoer er af en toe even uithalen. Ja. En als je het niet zo erg wil beperken, ja, dan moet je gaan zorgen dat je met slow feeder systeem of iets dergelijks, dat paard wat moeilijker maakt om aan dat ruwvoer te komen. Ja, en daar kan je prima, denk ik, een systeem verzinnen met maximaal 4 tot 6 uur zonder eten. Weet je, het belangrijkste is, en daar is het een beetje, denk ik, uit ontstaan, dat we toch een periode hebben gekend, en ook die komen natuurlijk nog steeds voor, dat er paardenstallen zijn waar er om 7 uur 's avonds gevoerd wordt en dan gaat de deur op slot. En de volgende ochtend om 7 uur zijn ze er weer. En dat is denk ik niet goed. Maar dan heb je ook een paard wat op stal staat vaak alleen. Dus ook een soort van stress heeft.
Precies, ja.
Een combinatie van factoren. Maar hou ook alsjeblieft in de gaten dat die paarden anders, als ze altijd ruwvoer eten, te dik worden. Ook daar wordt vaak dan de discussie over gevoerd. Dat ze zeggen dat een paard zichzelf wel zal reguleren als je hem maar het toelaat om altijd te eten en uiteindelijk gaat het wel in balans. Maar zo zit eigenlijk het systeem van het paard niet helemaal in elkaar. Er zijn paarden die dat doen. Er zijn paarden die ook in de wei stoppen met eten. Nou, hartstikke fijn. Laat ze lekker in de wei staan. Maar het is geen garantie voor andere paarden. Nee. En een paarden, dan gaan we toch maar weer even naar de natuur toe. Eigenlijk is die stofwisseling erop gericht om energie te sparen. Omdat er altijd momenten en tijden zijn dat de energie tekorten zijn. Dus ik geloof niet dat je dat systeem kan overroelen door er altijd maar voer voor te leggen.
Nee.
Ik zou het niet durven om dat als algemeen advies te geven, laat ik het zo maar zeggen.
Nee. Nou.
Nee, en,
Ben ik blij mee met dit antwoord.
We zien heel veel dikke paarden. En als mensen dan, tenminste dat vind ik altijd, als je dan niet langer dan 2 uur of 4 uur zonder eten ze wil hebben staan, dan kun je ook gewoon een klein beetje erbij gooien. Hè? Je hoeft niet meteen, ze hoeven dan niet meteen uren te eten om alles weer vol te stoppen. Ze kunnen dan ook gewoon een kleine portie krijgen en dan weer een aantal uur niks en dan weer een kleine portie.
Ja. Nou ja, kijk, en dat zie je vanzelf, dat als je een paard echt moet laten vermageren, wat al een flinke klus is, dan kom je op een rantsoen uit, wat ook qua ruwvoer, dat is wel wat beperkt is, en dan heb je zo'n systeem. Hè, een portie ruwvoer, weer een tijdje niet, een portie ruwvoer, weer een tijdje niet. Wat eigenlijk beter werkt en handiger is en fijner is. En dat is denk ik ook een beetje een van de oorzaken van als het de dikke paarden. Natuurlijk voeren we ze heel erg graag. Maar ik denk ook dat we iets te weinig met de paarden doen.
Zeker.
Als je ze maar laat bewegen, dan kan je ze ook voeren.
Ja.
En daar zit denk ik de tweede crux in dit geheel. We houden heel erg veel van die paarden en we doen er wel wat mee. Dat bedoel, er wordt zeker wel gereden, maar een paard is een bewegingsdier. Dus die loopt van nature gerust een uur of een paar uur per dag. En daar hoeft hij echt geen kilogram krachtvoer voor in de plaats te krijgen. En als je een paard wil laten vermageren, dan begin in eerste instantie maar eens wat meer en harder en zwaarder te trainen. Ik denk dat dat al een hele hoop gaat helpen.
Ja, precies. Ja. Nou, dat denk ik ook. Ik denk ook dat de arbeid die we met de paarden doen, die wordt heel vaak overschat.
Heel vaak overschat, ja. En ja, ik ben er soms ook echt verbaasd over hoe weinig paarden gewoon nodig hebben.
Ja.
Terwijl je denkt inderdaad dat ze toch wel het een en ander doen. We hebben het over sobere paarden en niet sobere paarden. Maar eigenlijk zijn alle paarden wel min of meer sober.
Ja.
En dan heb je paarden die dan nog soberder zijn.
Ja, precies. Sober en soberder. Ja.
Ja. Het zijn gewoon, ze kunnen gewoon goed met hun energie overweg. En ze zijn gewoon gemaakt om te bewegen. Dus dat moeten we ze eigenlijk geven.
Precies, ja. En nog zoiets wat bijna wekelijks voorbij hoor en zie komen. Want nu zeg je paarden gemaakt. Dan zeggen we, paarden zijn niet gemaakt voor het verteren van olie. En is voeren van olie, is dat dan nadelig voor je paard? En kun je dan niet beter oliehoudende zaden voeren?
Oké. Ja. Nee, de vraag is maar of paarden niet gemaakt zijn om olie te verteren trouwens. Want dat is wel een grappig verschijnsel. Zowel in de verbranding in het spiersysteem eigenlijk, maar ook in de enzymen die het voer verteren, wordt gewoon bewezen dat paarden in staat zijn om vetten heel goed te kunnen gebruiken.
Dank u.
Dus het wordt heel erg als energiebron in de spieren gebruikt.
Ja.
En in de enzymsystemen in de vertering kan het enzym wat het vet moet verteren in ieder geval heel erg geactiveerd worden. Dus normaal gesproken is dat misschien een beetje op een laag pitje. Maar als je ze geleidelijk aan wat meer olie gaat geven, dan kunnen ze dat prima verteren. Dus je kan best wel wat olie geven, dat is helemaal geen probleem. Oliehoudende zaden, dat kan in principe ook wel. Maar daar is het olie of het vetgehalte natuurlijk veel lager van dan in pure olie. Dus dan moet je er al wat meer van voeren. En let even op als je het hebt over lijnzaad wat dit betreft. Mm-hmm. Lijnzaad is natuurlijk ook een oliehoudend zaadje, maar daar moet je weer niet al te veel van gaan voeren. Er zit nog ook een stof in die wat giftig kan zijn, dus daar zou ik een beetje voorzichtig mee wezen.
Ja.
Als je lijnzaad wil gebruiken, dan kan je het dan beter even koken. Dan verdwijnt dat weer. Maar dan heb je het over weer een andere eigenschap.
Precies. En hoeveel olie mag je dan voeren aan je paard?
Het hangt er een beetje vanaf waarom je het gaat voeren. Hè. Wil je het echt gaan voeren omdat het paard mager is en omdat je wat meer energie wil voeren om hem wat aan te laten komen zonder dat je daar heel koolhydraatrijk krachtvoer voor gebruikt? Prima. Ga eerst maar eens naar geleidelijk aan naar 100 milliliter per dag. Dat is al aardig wat. Dat lijkt weinig, maar olie is 2 tot 3 keer zo energierijk als krachtvoer, zeg maar. Hè, ze worden er niet heet van, maar het bevat veel calorieën. Maar je kan het ook wel opvoeren. Je kan wel naar eventueel 300 of 400 milliliter per dag. Dat is wel heel erg veel, want bedenk even dat paard die hele plasolie wel moet opeten. En daar zit meteen ook een beetje de grens aan. Het is niet altijd even lekker.
Nee, precies.
Dus als je het geleidelijk laat opbouwen, dan zit je met 100, 200 milliliter per dag zit je al aan een behoorlijke hoeveelheid. En dat moet in principe wel genoeg zijn om het paard wat dikker te laten worden. Het enige waar je een beetje mee moet opletten, maar dat gaat dan een beetje over de controle van het totale rantsoen, is dat hij dan ook een beetje meer vitamine 1 nodig heeft.
Okay.
En dat heeft een beetje mee te maken dat we hebben het altijd over plantaardige oliën bij paarden. Dat zijn meervoudig ontzadige vetzuren. En dan stijgt ook de behoefte aan zogenaamde antioxidanten. En daar is vitamine E een hele belangrijke van.
Ja, en dit is een mooie afsluiter. Want daarom hebben mensen dus een voedingsadvies nodig.
Ja,
dat is wel een beetje zo. Ik denk, en dat is vaak zo, mensen, dat is wel een goede opmerking die je maakt. Ik snap dat mensen het heel graag allemaal zelf willen doen en zelf willen beoordelen en zelf willen lezen. En dat is fijn dat ze daar zo geïnteresseerd in zijn. Maar om echt een rantsoen uit te rekenen en op maat af te stemmen, dat is toch wel handig om dat door iemand te laten doen. Want ik ben bang dat mensen zich dan toch vergissen en verkeerde keuzes maken. En of te eenzijdig over bepaalde dingen nakijken. Mensen zijn heel erg geneigd om maar naar één element in het voer te kijken. Het mag bijvoorbeeld geen zetmen en suikers bevatten. Misschien een onderwerp voor de volgende keer.
Ja.
Of dat het allerbelangrijkste is. En ze kijken dan ook niet naar de rest. Dus het totale rantsoen beoordelen is wel even iets om aandacht aan te besteden. En daar heb je gelijk in. Laat dat even door iemand doen. Ik denk dat je dan met meer vertrouwen je paard voert. En ik denk dat dat mensen graag willen hebben. Dat ze zeker willen weten dat ze het goed doen.
Ja, dat denk ik ook. Iedereen wil het goed doen, maar ze raken onzeker van alle... Precies. Dingen die de wereld in worden gegooid.
Dat is helemaal geen schande, want ik bedoel, het is best wel een complex geheel wat er allemaal bij komt kijken. Dus laat je daar alsjeblieft bij helpen. Dat is prima.
Ja, nou, dan sluiten we inderdaad daarmee af. En ik denk dat we inderdaad gewoon nog een keer een aflevering moeten
opnemen. Hartstikke leuk.
We hebben nog...
ik hoor het wel weer, alle vragen die er binnenkomen. Ja, leuk joh. Mooi.
Super bedankt voor je tijd en voor je heldere uitleg. Dus... we hebben in ieder geval een aantal fabels kunnen ontkrachten.
Nou, dat hoop ik in ieder geval. Ja, ik ga ze allemaal verwijzen naar dit verhaal als mensen deze vragen weer hebben. Ga ik jullie podcast eventjes promoten.
Nou, superleuk. Dankjewel.
Oké.
Tot de volgende keer.
Ja, doei.
Doei.